gaan, voordat we het woord openslaan, met elkaar in gebed. Want Vader, we hebben uw wijsheid nodig, we hebben uw onderwijs nodig. We hebben uw geestelijke ogen nodig en uw geestelijke oren nodig. Kortom, wij hebben de Heilige Geest nodig. Heer, en het woord wat vandaag gesproken gaat worden is niet een woord wat ik zomaar zelf bedacht heb. Maar is een woord wat ik van u heb ontvangen. Een woord waar ja, ik zelf ook goed over na heb moeten denken. Een woord wat op de eerste plaats tot mijzelf kwam. En waar ik zelf ook mee aan de slag moest. Ik moest ook mezelf onderzoeken. Ik moest dingen gaan uitpluizen. En het is goed om het woord ook nu met de gemeente te delen. Althans, dat is wat u wil. En daarom bid ik u, Heer, dat wij ook als gemeente verlangend uitzien naar het woord dat u tot ons spreekt. Heer, dat wij gezalfd worden door uw geest en mogen verstaan dat wat u verkondigt en bekend maakt aan ons. Amen. Het thema wat u ziet staan is als in de dagen van Noach. En Amy en ik zijn al een aantal weken bezig met Genesis. We begonnen in hoofdstuk 1, dat doe je vaak als je ergens in begint. En we kwamen op een gegeven moment ook uit bij Noach, de ark, de mensen die het evangelie te horen kregen. En Noach die voor gek verklaard werd, want wie bouwt er nu een boot op het droge? Dan moet je toch niet goed bij je hoofd zijn. En Noach die ongetwijfeld gezegd heeft, maar mensen bekeer je, want zo dadelijk komt de zondvloed. En de mensen dachten, ha ha ha, ja het zal best wel. Nou weet je, we gaan gewoon ons eigen gang. En aan die dagen, lieve broeders en zusters, herinnert Jezus de mensen ook wanneer we lezen Matthäus 24. En ik had eerst staan 37 tot 39, maar we beginnen bij 23. Dan krijgen we een aantal waarschuwingen. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Waak u daarvoor, lieve broeders en zusters. Dat staat er niet, maar dat geef ik u mee. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd, nogmaals een waarschuwing. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga erop uit. Zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. De uitspruitende vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook wanneer u al deze dingen zult zien, wat we net gelezen hebben, hè, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. En dan krijgen we de aansporing tot waakzaamheid. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Hoor je dat goed? Is aan niemand bekend. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, misschien over 10 jaar, misschien over 15 jaar, misschien, het is aan niemand bekend. En aan niemand betekent ook aan niemand, want er staat hier, hè, ook aan de engel in de hemel niet. Maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Zo, nou, er staat nogal wat, hè? En weet u, tegenwoordig, als je met mensen praat, ook met christenen praat, dan hoor je heel vaak, maar nu is de komst van Jezus wel aanstaande. Het zal waarschijnlijk niet meer lang duren en dan komt Jezus terug. Ja, misschien wel, maar we hebben net gelezen, we weten het niet. Maar we moeten wel waakzaam blijven natuurlijk. En dan zeggen ze, maar wij zien het aan de tekenen destijds. Ook zo'n mooie uitdrukking, hè? De tekenen destijds. Gewoon de tijden van nu. Kijk naar de oorlogen. Nou ja, heel actueel is natuurlijk ook Rusland, Oekraïne. Hè? De hele Europa begint zich een beetje te verzamelen. Begint zich klaar te maken voor een eventuele oorlog. En meneer Poetin heeft zelfs al gesproken, dit zou wel eens een derde wereldoorlog kunnen worden. Is daar later wel weer op teruggekomen natuurlijk, maar toch. Hongersnood. Er is een enorme droogte in Afrika. De regentijd is voorbij, maar er is bijna geen drup gevallen. En misschien heb je die beelden ook wel gezien van de giraffen die dood in een rivierbedding lagen. Die wilden daar gaan drinken, die raakten verstrikt in de modder, die zaten vast. Die konden geen kant meer uit. Dood. Ik kan nog heel veel voorbeelden aanhalen, maar vooral heel actueel in ons land, in Europa, is natuurlijk de pandemie. Denk eraan, mensen, dit zou wel eens het einde kunnen zijn van de wereld. En ik wil het niet bagatelliseren, ik wil niet zeggen dat het niet zo is, maar ik ga zeker niet zeggen dat het wel zo is. Want we weten het gewoon weg niet. Kijk naar die tekenen en Jezus zal wel snel terugkomen. En Jezus die sprak hier ook over. Hè? Hij sprak over de dagen van Noach. En dan kijk je waar die mensen mee bezig waren. Nou, daar wordt ook gezegd. De mensen waren bezig met eten, met drinken, met trouwen en met uithuwelijken. Ja, en nu zijn we eeuwen later. En als we om ons heen kijken, wat zien we dan gebeuren? De mensen zijn bezig met eten, drinken, trouwen en in sommige culturen ook nog het uithuwelijken. Eigenlijk is er de afgelopen eeuwen niet zoveel veranderd. En ja, dan zegt u maar, ons lichaam heeft toch eten en drinken nodig? Jazeker, de mensen schreeuwen er al om, hè? Die Rutte moet zijn verstand gebruiken, want de restaurants moeten open, de kroegen moeten open. Wij willen weer plezier maken, we willen weer eten, we willen weer drinken. Het nachtleven moet weer op gang komen, want we hebben elkaar nodig. We willen contact met elkaar. Het ene geslacht verlangt weer naar het andere geslacht. En tegenwoordig is het helemaal niet raar als het ene geslacht verlangt naar hetzelfde geslacht. Mensen willen elkaar weer ontmoeten, mensen willen elkaar weer vasthouden, willen elkaar weer vastgrijpen. Ze willen verder, ze willen niet meer opgesloten zijn in de regeltjes vanuit Den Haag. De bezigheden van toen verschillen niet zoveel met de bezigheden van nu. En ik denk dat het zelfs hetzelfde zal blijven. Sterker nog, ik verwacht dat het steeds erger gaat worden. Burgerlijke ongehoorzaamheid, ook zo'n mooi woord. Maar je ziet het gebeuren en de Bijbel waarschuwt ons daarvoor. Broeders en zusters, ik denk dat er een goede vergelijking te trekken is uit de tijd van toen, de tijd van Noach en de tijd van nu. Het begint, zegt Jezus in dit voorgelezen gedeelte, hij waarschuwt ons hè, dat er dus dingen gaan gebeuren, dingen aanstaande zijn. En dan begint hij te zeggen dat de tempel tot de laatste steen wordt afgebroken. En daarna gebeuren er verschrikkelijke dingen. Iedereen slaat op de vlucht. De zon wordt verduisterd. De maan geeft geen licht meer. Sterren vallen uit de hemel. En als je dat zo hoort, dan denk je van ja, maar dat klinkt best wel onrechtvaardig. Want waarom moeten al deze dingen gebeuren? Want wat is er mis met eten en drinken? Wat is er mis met trouwen? God heeft dat nooit verboden. En zonder eten, zonder drinken kunnen we niet. Zonder partner kunnen we niet. We hebben gezelschap nodig. Het hoort bij ons bestaan. En God heeft het zelf ook zo geschapen. Hè? Genesis 1, of in 2 is dat, hoofdstuk 2. Hij schiep Adam en hij zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. Weet u wat ik daar ook zo mooi aan vond toen hij Adam schiep? Dat er staat dat hij zijn levensadem, zijn geest, blies in de mens. Hij vereenzelfde zich dus met de mens. Hij schiep de mens naar zijn beeld. En hij zag Adam, en Adam had het ongetwijfeld heel erg naar zijn zin. Maar Adam zag wel dat hij iets miste, want in de natuur, de dieren hadden een mannetje en een vrouwtje. Adam was alleen. En God schiep Eva. En hij zei tegen Adam en Eva, alles hier op het land staat tot jullie beschikking. Eet en drink. Sterker nog, bevolk deze wereld. God gaf Adam en Eva kinderen. Niks mis mee. Totdat het ene moment van zwakte. Het ene moment dat de duivel bij Eva terechtkwam. En met Eva een praatje begon te maken. Ik zei tegen Amy ook, toen we dat lazen. Ik zei, moet je nou eens voorstellen, hè? Wij lopen door het bos heen. Ik noem me wat leuks. En opeens komt daar een slang aan. Ik zei, hey, goedemiddag Amy. Hoe is het met jou? Ik denk van, wat? Een slang die praat? Maar die slang die sprak met Eva. Hey Eva, hoe is het met je? Eva zei, ja super joh. Ik geniet van alles wat God mij gegeven heeft, wat God ons gegeven heeft. We genieten van elkaar. We genieten van de vruchten. En daar hebben ze alle vruchten. Nou, deze boom, deze dus niet. Boom van kennis van goed en kwaad. En de duivel zei, nou, ik denk dat je je vergist. Ik denk dat je hier gerust van mag eten. Want, weet je, God is bang dat je gelijk aan hem gaat worden als je van die boom eet. En toen dacht ik bij mezelf, maar ze waren al gelijk aan God. Want God had ze geschapen naar zijn beeld. God had zijn levensadem in hun geblazen. Dus, maar goed, u kent het verhaal. Helaas, de vrucht werd gepakt, de vrucht werd gegeten. De zonde kwam in de wereld. En God was boos, teleurgesteld. En betrek dat eens op uw eigen leven. Wij hebben alles gekregen van God om een mooi leven te hebben. God heeft ons wel een aantal dingen verboden. Maar de wereld trekt aan ons. De wereld laat ons mooie dingen zien. Ik kom er zo meteen nog heel even kort op terug. Even naar de tijd van Noach. Mensen waren bezig met eten, drinken, trouwen. En daardoor werd het plat in de wereld. Het werd werelds, het werd materialistisch. Hey, materialistisch. In onze tijd zijn de mensen ook materialistisch. Zijn ook bezig met verzamelen. Materialistisch. De middelen van bestaan, de middelen van voortbestaan, het eten, het drinken, het trouwen. Het was het enige doel van die mensen in hun leven. Zij hadden God niet meer nodig, want ze hadden alles wat ze nodig hadden. Ze hadden alles wat hun hartje begeerde. En God kwam op een heel ander plan. En ik denk dat het heel herkenbaar is, ook in onze tijd. De heersende mentaliteit van vandaag de dag is ook ik, verzamelen. En dat is een aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht voor ons allemaal. Ik denk als we heel eerlijk zijn naar onszelf toe, en ik hoop dat u dat ook zeker bent, dat u wel moet erkennen dat u soms ook zo plat dreigt te worden. Of misschien al wel geworden bent. Doordat we bijvoorbeeld zo gehaast zijn. We zijn zo druk geworden in deze tijd. En we gunnen God maar heel weinig tijd, want mijn agenda loopt vol. Ik ken het ook vanuit mijn eigen leven, hè? Ik ken het heel goed vanuit mijn eigen leven. De agenda die loopt vol, 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 nog voller volst. En aan het einde van de rit blijft er weinig, soms zelfs geen tijd over voor God. Gelukkig ben ik het gaan inzien. En zeg ik, Heer, hier is mijn agenda. Wil u hem even voor me invullen? Want ik ken het zelf niet. Ik kan het zelf niet. Ik zeg, ja, dat is een beetje dom, hoor, wat je nou zegt. God gaat niet jouw agenda invullen. Gaat hij met een pennetje schrijven van maandagmiddag kinderen oppassen en zo. Dat doet hij niet. Dat klopt ook. Maar mag wel onder zijn leiding de agenda invullen. En dan begint de dag met God. De dag begint met het lezen uit de Bijbel. Begint met het contact zoeken met God. Begint met hem te danken voor de nieuwe dag. Te danken voor de gezondheid. Te danken voor het dak boven mijn hoofd. Te danken voor het eten. Te danken voor het drinken. Te danken voor een lieve vrouw aan mijn zijde. Te danken voor, en vul het allemaal zelf maar in. We weten dat de onrust van deze tijd niet goed is. Maar jammer genoeg zijn er veel mensen die er heel weinig tegen doen. En wat ik net al zei, het is makkelijk, het is verleidelijk. Je laat je meedrijven met het genot van de wereld. Je laat je meedrijven op de stroom van deze wereld. Gericht op het hier, gericht op het nu. En dat is makkelijk, want dan hoef je niet tegen de stroom in te zwemmen. Tegen de stroom inzwemmen, daar word je moe van. En laten we eerlijk zijn, het makkelijkste is om maar gewoon mee te gaan met de meute, met de wereld. Weinig tijd voor God. Weinig tijd voor onze eigen broeders en zusters. Weinig tijd om inderdaad, en nogmaals, ik doe de hand ook in eigen boezem, om elkaar op te zoeken, om elkaar te bellen, om elkaar een kaartje te sturen, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te helpen daar waar nodig. En ik begin het gelukkig hoe langer hoe meer te leren, omdat ik ook in het voorrecht heb om een vrouw naast me te hebben die ook daarin mij stimuleert. Bij haar meesleeft zou ik zeggen, dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar in ieder geval mij wel meeneemt op weg. Samen op weg. En mooi lied, hè? Samen op weg gaan. Dat is ons gebed. En ik hoop dat dat ook uw gebed is. Dat wij samen als evangeliegemeente Lelystad op weg mogen gaan. Dat we tijd en aandacht besteden aan onze broeder en zuster. Samen levende bouwstenen zijn. Samen bouwen aan het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus hier op aarde. Zou dat niet geweldig zijn? Ja, dat is moeilijk. Tuurlijk is moeilijk. Moeilijk. Moeilijk woord, maar moeilijk. Maar niet onmogelijk. En ik weet, hè, lieve broeders en zusters, de jaren die achter ons liggen, zijn misschien wel heel makkelijk voor ons gemaakt. We kwamen naar de kerk, we hoorden het woord, we gingen naar huis en kwamen naar de kerk, hoorden het woord en gingen naar huis. En we dachten met z'n allen, ik ben een kind van de Heer. Mijn vraag aan u is, en die vraag heb ik mezelf ook gesteld, ik zei al, als je het woord gaat voorbereiden, heeft Janneke pas ook nog gezegd, kom het eerst bij jezelf. En dan ga je er eerst zelf mee aan de gang. En daarom kan ik het met u delen nu. De vraag is inderdaad van, in hoeverre is het geloof bij u nog een geloof dat vurig is, dat krachtig is. Een geloof dat staat voor de eenheid in Jezus Christus. Ons geloof, lieve broeders en zusters, moet misschien nog wel weer een keer aangewakkerd gaan worden. Want het is niet zo als je gedoopt bent en elke zondag naar de kerk gaat, dat je er bent. Nee, het geloven is een werkwoord, je moet ermee werken. En het geloven, dat is een strijd. Want staat er in de Bijbel, zonder strijd geen overwinning. Dus dat betekent, er is strijd. Want anders zou de staat, er is overwinning. Ja, waarover? Zonder strijd. Dus strijd hebben we allemaal in ons leven. En die strijd, die kunnen we overwinnen door ons leven te geven aan God. En niet te leven zoals de mensen in de dagen van Noach. Want die wisten of dachten dat ze het zelf wel konden. Geef God de eerste plaats in je leven. Maak God bij het gebruik van je middelen van bestaan tot doel van je bestaan. Door hem te prijzen, door hem te eren, groot te maken, dankbaar te zijn, biddend, dankbaar te leven. Daarmee geef je een geweldige invulling aan je leven. En het is er ook voor bedoeld. Wij zijn geschapen, heb ik net al gezegd, tot eer van God. En daar word je rijk van. Daar word je blij van. Daar word je gelukkig van. Daar krijg je overwinningskracht van. Amen. Laten we daarvoor kiezen. Laten we kiezen voor het leven met God. En dan krijg je dat God ziet hoe jij leeft. Namelijk anders als in de mensen in de tijd van Noach. Alle mensen waren slecht. En wat ze uitdachten was slecht. En in de dagen vlak voordat de mensen zo'n komt, staat er, zullen de mensen, en nu komt het, ik heb een aantal dingen opgeschreven daar zo, hap, egoïstisch zijn. Hey. Geldzuchtig. Zelfingenomen. Arrogant. Ze zullen God lasteren. Geen ontzag meer tonen voor hun ouders, ook heel actueel. Ondankbaar zijn en niets heilig achten. Zullen harteloos zijn. Onverzoenlijk. Lasterziek. Onbeheerst. Wreed. Ze zullen het goede haten. Onbetrouwbaar zijn. Roekeloos en verblind zijn. En het genot zullen ze veel meer lief hebben dan God. Dat zijn maar een paar dingetjes. Maar het speelt zeker in de tijd waarin we nu leven. Ik denk dat er niks tussen staat waarvan hij zegt, hey, dat herken ik niet in de wereld. En dan krijg je dat God zich diep gekwetst voelt als je op die manier leeft. En dat hij zijn rechtvaardige oordeel gaat vellen over het kwaad. En dat hij besluit een einde te maken aan het mensenleven hier op aarde. Net zoals in de dagen van Noach. Maar, lieve broeders en zusters, we lezen ook in Genesis. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Hallo, genade. Er is dus altijd weer genade bij God die leeft. Amen. En vanuit die genade, lieve broeders en zusters, mogen wij leven. Die genade is de reddingsboei die God naar deze aarde heeft gestuurd in zijn Zoon Jezus Christus. En zijn Zoon Jezus Christus, je kent ongetwijfeld allemaal de geschiedenis, is uiteindelijk aan het kruis gegaan. Wat? Met mijn zonde. Met mijn tekortkomingen. Met mijn onhebbelijkheden. Met mijn et cetera, et cetera. Hij zei niet, Cor, wat ben je toch een... En vul het dan zelf maar in. Maar hij zei, Cor, wat heb ik jou toch lief. Ondanks je fouten, ondanks je zonden. Ondanks dat je mij teleurstelt en nog wel eens. Ik stel hem nog wel eens teleur. En ondanks dat zegt hij, en toch hou ik van je. Wow. Ondanks dat zei hij aan het kruis, het is volbracht. Hij heeft het gedaan. Uit liefde. Uw zonde, mijn zonde, is nooit te groot voor hem. Uw zonde, lieve broeders en zusters, waar u misschien nog mee worstelt, mag u brengen bij het kruis van Golgotha. En daar zegt Jezus, je zonden zijn je vergeven. Welkom in de eeuwigheid bij mij. Ja, we leven als in de dagen van Noach. Maar we hebben uitkomst en hadden die mensen ook. Noach, nogmaals, had ongetwijfeld gezegd, lieve mensen, bekeer je, kom tot God. Er is ruimte genoeg in mijn ark. Want ik weet niet meer precies de afmetingen, maar het was een behoorlijk grote eem. Dan kun je met twee roeiriemen kun je die niet vooruit krijgen. Zo groot was die. Boot, dieren, eten, drinken. We hebben ons afgevraagd van, waar bergt hij dat allemaal? Weet je, dat zijn allemaal van die dingen dan, hè? Daar ga je met elkaar over praten. En Jezus zegt, neem voldoende eten mee. Ja, hallo, voor hoe lang? Heeft Jezus niet gezegd voor hoe lang? Hij zei alleen, neem voldoende eten mee. En ik heb van Noach niet gehoord toen hij de ark uitkwam, dat hij zei, nou, ik rammel mijn bordjes rammelen, want ik heb bijna niks te eten gehad. Nee, ik kwam en weet je wat hij deed? Hij ging offeren. Dat was een offeren voor God. Dank u wel, Heer, u heeft mij bewaard, u heeft mij gespaard. Ik heb van u een tweede kans gekregen, laat ik het maar zo zeggen. En die tweede kans, die krijgen wij ook vanaf vandaag, vanaf nu. Krijgen we een tweede kans, of een derde, of een vierde, of een vijfde, of een zesde. En vul het zelf maar in. Bij God is het nooit hopeloos. Gods genade komt er altijd doorheen. En wat vraagt Jezus dan van ons? Dat we niet afstompen, zoals in de dagen van nodig, maar dat wij, daar hebben we nog eentje staan. Laat God ons leven leiden. Wandel met God elke dag. Bid elke dag. Lees elke dag in je Bijbel. Heb elke dag stille tijd met hem. En als je je agenda aan hem geeft, dan krijg je daar echt, dan krijg je daar tijd voor. Daar hoef je niks voor te doen. Zorg voor een nauwe band met hem. Doe wat hij van je vraagt. Wees met uw levensstijl een voorbeeld voor de mensen om ons heen. Dat is ook wat hij van ons vraagt. Of wij goede vruchten willen voortbrengen. Want een boom herken je aan de vrucht. Als wij een christen zijn, een boom zijn, worden wij herkend aan de vrucht. Schakel de onzichtbare zaken van God niet uit. Dat is een hele rare, hè? Maar God werkt soms ook in het verborgene. Stel je open. Laat hem werken in je hart en in je leven. We hebben op de Bijbelstudie daar de laatste tijd ook regelmatig over gesproken. Er gebeuren soms dingen in je leven die je, wow, hè? Wie, ik, wat, hoe? Schakel het niet uit. Zeg nooit, dit gaat niet lukken. Wij hebben vorige week of twee weken geleden een preek gehoord, die ga ik nu niet herhalen. Maar gewoon heel even in het kort, ik heb het, ja, geloof ik, Janneke toen ook verteld, over het eerste wonder van Jezus. Wie weet wat het eerste wonder van Jezus was? Ik kies het boek uit het Nieuwe Testament. Maar het eerste wonder van Jezus, inderdaad, in het begin staat wijn. Heel goed, ja, André, die denkt, wijn. Oh. Dus moet je je voorstellen. Wij kennen de geschiedenis, we kennen het eind van de geschiedenis, we weten precies hoe het werkt, lekkere wijbla. Er staat daar zo'n meisje, hè, ik hou het kort, en die moet op een gegeven moment met een glaasje water naar de ceremoniemeester toe lopen. Die moet water scheppen uit zo'n kan en dan loopt ze met het water, loopt ze naar de ceremoniemeester toe. En als ik dat meisje was, nou dat kan natuurlijk niet, maar stel dat ik dat meisje wel zou zijn, dan zou ik bij mezelf denken van ja, dag. Hij ziet me aankomen met een glaasje water, koekoek, dat gaan we niet doen natuurlijk. Het meisje wel, dat ging verder. Schakel het onzichtbare voor God niet uit. Het meisje liep en ze had met alles en nog wat kunnen gebeuren. Hè? Dat zegt tegen de ceremoniemeester, hier, alsjeblieft. Ik moet wel even aannemen, anders blijf ik ermee staan. Ja, ja proef even. Maar het had ook kunnen zijn dat hij had gezegd van, waar ben je helemaal mee bezig? Water, hoe kon je... Maar ze deed het in het geloof. Ze kon haar baan verliezen. Ze kon weet ik veel wat allemaal. Maar ze gehoorzaamde. Ze deed het. En de ceremoniemeester zei van, jammy, jammy, jammy. Lekkere wijn. Had je eerder moeten doen. Schakel het onzichtbare voor God niet uit. Neem de stap in het geloof. En waar het eindigt? Maar weet één ding. Als je het doet in het geloof, als je het doet in gehoorzaamheid, gaat goed komen. Wees waakzaam. Wees alert. Hou de boel scherp in de gaten. Ik sluit af. Leef als Noach. Zorg dat u klaar staat wanneer Jezus terugkomt. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Hemelse Vader, dank u wel voor de boodschap. Dank u wel voor het woord. Dank u wel voor de waarschuwing. Dank u wel dat wij onder uw leiding onszelf mogen onderzoeken. En dank u wel, Heer, dat wanneer er dingen in ons leven zijn die niet oké zijn, dat we dat bij u mogen brengen. En dat wij onze fouten bekend mogen maken bij u. Het is belangrijk. En ik hoor wel eens om me heen, en mijn God weet wat ik nodig heb en God weet wat ik fout doe, dus dan hoef ik dat toch niet te noemen. Ja, nou zeker wel. Het is wat u van ons vraagt. U vraagt van ons om de dingen bekend te maken bij u, zodat we vergeving daarover mogen en zullen ontvangen. Dat is de zekerheid die u ons geeft. Heer, wij hoeven niet in het duister te tasten. Wij hoeven als kinderen van u niet bang te zijn. We mogen als kinderen van u in deze wereld ook een levende steen zijn. Wij mogen de positieve vruchten laten zien in ons leven. Wij hoeven niet met een chagrijnig hoofd rond te lopen. Wij hoeven niet negatief door het leven te gaan. Heer, dat is niet nodig, want wij hebben u. En ja, het gaat soms moeilijk. En ja, het is soms zwaar. En ja, we zien soms geen uitkomst. En ja, er verandert soms helemaal niks in ons leven. Allemaal waar. Dat gebeurt. Maar één ding is zeker, wij hebben u. En in u en met u overwinnen wij al deze dingen. U vraagt of wij willen blijven volharden tot aan het einde toe. En dat kunnen we niet uit eigen kracht. Daar hebben wij uw geest voor nodig. Uw geest die uitgestort is in ons leven. Uw geest, Vader in de hemel, die graag aan het werk wil gaan in en door ons heen. Als persoon, maar ook als gemeente. Heer, laat uw geest waaien in Jezus' naam. Amen.